Dan gaan wij verder in de tweede Timotheusbrief. En aan dat tweetje wat je daar ziet staan, betekent, kun je afleiden dat dit de tweede keer is. Dat betekent dat degenen die de vorige keer niet waren, de eerste keer gemist hebben. Tot nu toe heb ik niks geks gezegd. En daarom lijkt het mij goed om die eerste 12 versen even door te lezen. Die we vorige keer besproken hebben. En dan, dus die lees ik gewoon even kort door en daarna dan pakken we de draad op in vers 13. 2 Timotheus 1 vanaf vers 1. Paulus, een afgevaardigde, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, ontferming en vrede zij jou van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Ik ben God dankbaar die ik, evenals mijn voorouders, met een rein geweten dien, hoe ononderbroken ik jou in gedachtenis heb in mijn smeekbeden, dag en nacht. Verlangend jou te zien, me jouw tranen herinnerend, opdat ik met vreugde vervuld word. In gedachtenis nemende jouw ongeveins geloof, zoals dat eerst inwoont in jouw grootmoeder Lois en jouw moeder Eunice, en ook, daarvan ben ik overtuigd, in jou. Om die reden doe ik jou eraan terugdenken om de genadegave van God aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in jou is. Want God geeft ons niet een geest van beduchtheid gegeven, van vrees, maar van macht, van liefde en van verstand. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer, of voor mij, zijn gevangenen. Maar leid samen kwaad met het goede bericht, met het evangelie, in de kracht van God. Die ons redt en roept met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade. Die ons in Christus Jezus gegeven wordt voor aionische tijden, maar die nu openbaar gemaakt wordt. Door de verschijning van onze redder Christus Jezus. Die de dood buiten werking stelt, de dood teniet doet. En leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het goede bericht, door het evangelie.
Amen.
En ik werd daartoe, zegt Paulus, geplaatst. Voor deze boodschap. Als heroud, afgevaren, apostel en leraar van de natie. En om die reden leid ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij er niet voor, want ik weet op wie ik mijn geloof heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd dat hij machtig is om wat aan mij is toebetrouwd te bewaken tot die dag. Nou, tot zover hebben we dat de vorige keer besproken. En ja, dat is een aardige introductie natuurlijk van de boodschap waar Paulus voor staat. En ja, van waaruit hij deze brief ook schrijft. Dit is zijn laatste brief die hij geschreven heeft. En ook nog eens een hele persoonlijke brief aan iemand die hij naar de geest zag als zijn kind, Timotheus. Kind in het geloof, hè? Geestelijk kind, hoe je dat ook wilt zeggen. Maar die band was heel nauw tussen die twee. Dat komt in heel die brieven zo naar de voorgrond. En Paulus die, ja, je moet je voorstellen, Paulus zat gevangen. Hij wist dat hij nog korte tijd had. Dat lees je ook in deze brief. En hij had dus Timotheus nog een paar dingen te zeggen. Nou, het waren bij wijze van spreken zijn laatste woorden wellicht aan Timotheus. Dus ja. Je laatste woorden, wat je dan te zeggen hebt, ja, dat zijn ook de belangrijkste dingen. Dus ook naar ons toe, ja, daar zouden we de aandacht op vestigen. En Paulus zegt ook, hij draagt als het ware ook zijn bediening, zijn werk over aan Timotheus. En vandaar dat hij ook zegt hier, van ja, wat zijn, waartoe hij was gesteld als heroud, apostel en leraar van de natie. Namelijk, ja, die versen die ik gelezen heb over Christus Jezus die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid, onvergankelijk leven, aan het licht brengt. En deze brieven, want Ja, je kunt ze, die eerste en tweede Timotheusbrief niet los van elkaar zien natuurlijk. Het zijn allebei brieven van dezelfde schrijver aan dezelfde geadresseerde. Maar deze brieven, in deze brieven komt ook heel sterk naar voren hoe het in het christendom, en de christenheid om het zo te zeggen, hoe het verder zou gaan. Nou, daar is Paulus alles behalve positief over. Je zou kunnen zeggen zwaar pessimistisch, maar juist in deze brieven ook zie je wat Paulus daar tegenover stelt. En daarom roept hij Timotheus op, hij wakkert hem aan om zich niet te schamen voor die boodschap, om te lijden met het evangelie, want het is een betrouwbare boodschap. En ja, Paulus zegt, ik weet op wie ik mijn vertrouwen gesteld heb en dat weet jij ook, Timotheus. Nou, dat is zo'n beetje de samenvatting van die eerste verse. En dan komen we dus in het volgende vers, in vers 13. Heb een patroon van gezonde woorden die jij van mij hoort. En ook dit is zeer belangrijk. Dit, ja, ik zeg dat niet omdat ik toevallig een websiteje heb die ik hieraan ontleend heb, hè, die gezonde woorden. Maar gezond onderwijs, gezonde leer, gezonde woorden, het is een onderwerp in Paulus' brieven. En vooral juist in die persoonlijke brieven, die aan Timotheus en ook aan Titus. Heb een patroon van gezonde woorden die je van mij hoort. De meeste vertalingen hebben hier zoiets als, heb een voorbeeld of neem een voorbeeld. En dat raakt het ook allemaal wel. Maar we zullen eens wat dieper op die woorden inzoomen die hier gebruikt worden. Kijk, dat woord patroon, Paulus moedigt Timotheus aan om een patroon te hebben van gezonde woorden. En dan voegt hij hem toe, die jij van mij hoort. Dus Paulus had blijkbaar, Paulus staat model voor Timotheus in het gebruiken van gezonde woorden. Dit woord patroon, hypotyposin, daar zit het woord type in, typos. En dat komen we al vaker tegen in de schrift. Iets is een type van het andere, een beeld, een model van het ander. Zoals bijvoorbeeld in Romeinen 6 gezegd wordt dat Adam een type is van Christus, van de laatste Adam. Dit woord patroon is letterlijk een, ja, dat zie je ook in het geassieerde deel als jullie dat kunnen lezen, ik denk het wel, een ondertype. Dus Timotheus zou een patroon, een model volgen, de gezonde woorden, het patroon van de gezonde woorden die hij zou volgen, ja, daar lag iets onder. En dat waren de woorden die hij van Paulus hoorde. En vandaar een ondertype. Dat woord heeft ook nog met slaan te maken. Ik denk dan altijd aan een typemachine die elke keer, ja, dat kennen we niet meer, geloof ik, een typemachine. Dat is enigszins verouderd. Jullie kennen het nog wel, want jullie zijn ook enigszins verouderd, de meeste hier. Maar mijn kinderen zullen denken, een typemachine, oké. Okay. Maar zo'n typemachine die slaat een afdruk in dat lint en elke keer komt daar dezelfde afdruk, naar hetzelfde patroon. Vroeg van de week aan de kinderen van, weten jullie wat het is, een patroon? Toen zei Fem, rood, wit, blauw, groen, rood, wit, blauw, groen, rood, wit, blauw, groen. Dat is een patroon, iets dat telkens terugkeert. Of als ik zeg van, ik kom elke ochtend 7 uur uit bed, om 9 uur drink ik koffie, daarna lees ik een boek, om 12 uur lunch ik, om 1 uur doe ik een middagdutje, om 2 uur, nou ja, en als dat dan de volgende dag weer terugkomt en die dag daarna, dan is dat een patroon. Dat is iets wat zich herhaalt. Nou, dat zou Timotheus dus volgen. Een patroon van gezonde woorden. Een patroon is dus een model of een voorbeeld van iets dat zich herhaalt. Nou ja, dat ondertype dus. En Paulus, dat zei ik al, die heeft het, dit is slechts een greep, maar er zijn nog meer schriftplaatsen. Paulus heeft het vaker over gezonde woorden in 1 Timotheus 6 bijvoorbeeld. Maar ook gezonde leer, gezond onderwijs. Die andere schriftplaatsen. Gezonde woorden, eigenlijk is het heel simpel, zijn de woorden die je vindt in de schrift. En dan voor ons met name ook in de brieven van Paulus. Daarbij moet ik zeggen dat als je leerstellingen, want de schrift leert, de schrift onderwijst, als je leerstellingen uit de schrift gaat onderwijzen met woorden die niet naar de schrift zijn, of die je niet in de schrift terugvindt, ja, dan ben je dus, dan begeef je op een hellend vlak. Dan gebruik je ongezonde woorden om de gezonde leer te ondersteunen, om uit te leggen. Dan kun je dus al afvragen, is die leer wel gezond die ik hier onderwijs? Ja, en dat betekent meteen dat heel veel dingen die je in theologie vindt, of in kerkleer, of waar dan ook, dat je die aan de kant kan schuiven. Om het even ongenuanceerd te zeggen. Woorden als drie-eenheid, ik vind ze niet in de schrift. Maar ook, ik ken die leren gelukkig niet zo heel goed, maar volgens mij is de leer van de drie-eenheid één van wezen, maar drie personen of zo. Er zijn hier vast die dat beter weten dan ik. Ja, dat zijn allemaal van die begrippen. Je vindt het niet in de schrift. Hè? De drie-eenheid, God is één, maar het zijn er toch drie. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Nou, die eerste ken ik uit de schrift, God de Vader. Maar die andere twee, God de Zoon en God de Heilige Geest, ik kom het in de schrift niet tegen. Wel de Zoon van God, maar dat is echt iets heel anders. En God de Heilige Geest, nou, gewoon de Geest, de Heilige Geest of de Geest van God. Nou, dat, ik had het van de week ook met de kinderen over, hel is ook zo'n ongezond woord. Kom je niet tegen in de schrift? Ja, weliswaar in vertalingen, maar niet in het origineel, de schrift zelf. Dus ook dat is een ongezond woord. En als je kijkt naar het concept van wat de hel precies inhoudt, van een God die het merendeel van zijn schepselen gaat martelen tot in het oneindige, ja, dan met enig gezond verstand begrijp je al dat het niet bij een liefhebbende God vandaan komt. Dus zelfs een demonisch of een duivelse leer. Heb een patroon van gezonde woorden die jij van mij hoort. Dat betekent dus, hè, daarmee wordt geïnsinueerd dat er ook ongezonde woorden zijn. En Paulus noemt dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2, woorden van menselijke wijsheid. Dus niet van Gods wijsheid, dus woorden van Gods wijsheid, dat zijn de gezonde woorden. Dat zijn de woorden die, waarmee God Paulus heeft geïnspireerd om dat op schrift te stellen en die wij nu tot ons nemen. Maar ongezonde woorden, ja, dat zijn woorden van menselijke wijsheid, menselijke verzinsels, menselijke leerstellingen. Nou, even naar 1 Korinthe 2, want dat verduidelijkt het nogal wat mij betreft. Daar wordt gezegd, van midden in het betoog zegt Paulus, die dingen spreken wij ook. En die dingen, dat zijn de dingen in het voorgaande vers, die door God genadig aan ons geschonken worden. Die God ons in genade geeft. Geestelijke zegeningen, geestelijke woorden. En Paulus zegt, die dingen spreken wij ook. Niet met woorden onderwezen, geleerd, door menselijke wijsheid. Maar, trouwens, dit woord onderwezen, daar zit nog het dat is didactoïs, daar zit didactiek in. Hè? Dat woord kennen wij ook wel. Er zitten wat mensen met didactische vaardigheden in ons midden. Die daar dagelijks mee te maken hebben met didactiek. Maar ja, dat is onderwijs, Grieks woord. En Paulus zegt, die dingen spreken we ook, hè, dat wat God ons geeft. Niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid, maar met door de geest onderwezen geestelijke woorden. Het staat er heel kort, maar in onderwezen van geest. Goedemorgen. En geest is natuurlijk ook zo'n ik weet niet of het Nederlands is, maar vermythiseerd woord, hè, mysterieus gemaakt woord, als het gaat over geestelijk. En geest, dan wordt het al snel een beetje vaag, een beetje wazig. Terwijl de schrift daar juist heel anders over spreekt. De schrift zegt dat deze woorden die door de geest onderwezen zijn, dat geestelijk is. Dat door de geest onderwezen geestelijke woorden zijn. Dus woord is iets heel concreets. Dat kun je tot je nemen en daardoor word je onderwezen. Zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 63 is dat. Mijn woorden zijn geest en zijn leven. Dus dat woord dat voedt ons, dat voedt ook dat leven dat wij hebben ontvangen. Dat zijn woorden van de geest. Dus we zouden die dingen spreken niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid. Nou, dan kun je een hoop afstrepen. Ik bedoel, neem zo'n leerstelling tot je en pak een concordantie. Nou, daar gaan we 3-1 uit. Komt niet tegen, krassen erin. Hel komt niet tegen, streep erin. En zo kun je doorgaan. Want dat zijn ongezonde woorden, het zijn woorden van menselijke wijsheid. Ik zeg het heel zwart-wit, maar dat doe ik gewoon, omdat Paulus het ook doet. Dus ik heb daar totaal geen... Ik heb totaal niet het idee dat ik dat zou moeten nuanceren of zo. Maar met door de geest onderwezen geestelijke woorden. En dan zegt hij, die wij doen passen bij geestelijke dingen. Dit is wat lastig te vertalen wellicht, dit laatste zinsdeel. Maar wat er letterlijk staat, dit woord kunnen we ook nog, pneumatisch, gaat ook over adem en over blazen. Dat is ook geest. Ja, daar komen we nog op. 2 Timotheus 3 vers 16, daar staat heel de schrift is van God ingegeven, door God geïnspireerd. En daar staat, daar staat een woord, theo pneustos. Theos is God. En pneustos, dat is geblazen, inspireren. Maar adem en wind heeft ook alles met geest te maken. Hè? God blies in Adam, de Adam van het leven. En zo werd Adam een levende ziel, Genesis 2. En zo blaast God ook in zijn woord, zo inspireert, zo gaat de spirit, de geest, ook in dat woord, doordat God erin blaast, zodat God zijn leven erin openbaart, zodat Gods geest, Gods leven daarin tot uiting komt. En dat zijn geestelijke woorden. En Paulus zegt, hij zegt hier letterlijk, we zouden het geestelijke, want het is gewoon twee keer een bijvoeglijk naamwoord, die vaag gemaakte, licht gemaakte geestelijke woorden en geestelijke dingen. Ja, dat staat er niet letterlijk. Maar het is twee keer een bijvoeglijk naamwoord. Dus er wordt wel geïnsinueerd dat er een zelfstandig naamwoord achter hoort. Maar je zou het ook kunnen vertalen met het geestelijke. Met het geestelijke doen passen. Of het geestelijke met het geestelijke samen beoordelen. Of samen of vergelijken. Maar dat is natuurlijk, dingen vergelijken is, je hebt een aantal zaken die beoordeel je. Die stel je onder kritiek. Die bevraag je. En die, is dat wel zo? En nou, wat wij ook noemen schrift met schrift vergelijken. Het geestelijke met het geestelijke vergelijken, doen passen, beoordelen. En de Statenvertaling heeft hier geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Dus niet woorden van menselijke wijsheid met het geestelijke samenvoegen. Want dan ben je ongezond bezig. Nee. Door de geest onderwezen geestelijke woorden. Het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Wat de MBG heeft. Dat is een goede vertaling lijkt me. Het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Nou, dat zijn die wat Paulus dan in 2 Timotheus 1 noemt. Gezonde woorden, geestelijke woorden, door God geïnspireerd. Heb een patroon van gezonde woorden die jij van mij hoort, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Ja, of Timotheus ze nu van Paulus gehoord heeft, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Of dat Paulus nu ook nog hem aanmoedigt om vast te houden in geloof en liefde, is mij niet helemaal duidelijk, maar volgens mij kan dat ook allebei. In geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaakt door de Heilige Geest die in ons inwoont. Het ideale, het goede dat jou is toevertrouwd. Daar had Paulus het al over in vers 12, hè, dat hem dat ook was toevertrouwd. We hebben dat net gelezen. Hij zei daar, en ik ben ervan overtuigd dat hij machtig is, omdat aan mij toevertrouwd is, om mij is toevertrouwd, te bewaken tot die dag. Nou, en Paulus zegt, ja, hiertoe ben ik geplaatst. Hè, tot de boodschap dat Christus Jezus de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Nou, dat was hem toevertrouwd en Paulus vertrouwt dat weer toe aan Timotheus. En straks zal hij ook Timotheus aansporen dit ook weer toe te vertrouwen aan betrouwbare mensen. Dit weet jij, dat allen in de provincie Azië zich van mij hebben afgekeerd. Ja, verderop lees je ook in 2 Timotheus dat Paulus daar ook voor waarschuwt dat die weg die hier ingezet, die weg die daar al ingezet was, in die tijd, in de beginfase zou je eigenlijk kunnen zeggen, dat het alleen maar erger zou worden. Ze zullen zich afkeren van het horen van de waarheid en zich tezijde keren naar de mythen. Nou, dat is precies waar we het net over hadden. Ze zouden zich afkeren van de gezonde woorden, gezonde leer. Paulus zegt zelfs ook in deze brieven, ze zullen de gezonde leer niet meer verdragen. Kunnen ze niet meer verdragen. En tezijde keren naar mythen, naar woorden van menselijke wijsheid. Het is waar Paulus voor waarschuwt. En, nou, niet eens alleen in deze laatste brieven, maar zelfs al in een vroegere brief. Zoals de eerste Korinthebrief, waar we net waren. Maar allen die in de provincie Azië hadden zich van hem afgekeerd, toen al. Nu is Azië niet hetzelfde als onze werelddeel, wat wij Azië noemen. Maar dit Azië, ik weet niet of je dat kan zien, dat is dit gedeelte. En dat andere rode deel, dat is Macedonië, dus dat hoort er niet bij. Maar daar bevonden zich dus onder andere Efeze en Colosse in. Steden waar Paulus was geweest. Vinden we ook verslag van hun handeling. Bijvoorbeeld in Efeze, dat degene die hem daar uitgeleide doet, degenen die hem daar uitgeleide doen, dat die... Dat is een hele emotionele ontmoeting. En toch zegt hij later, ze hebben zich allemaal van me afgekeerd. Kun je nagaan. Nou, aan de overkant lagen nog andere steden die we ook kennen. Zoals Korinthe, Filippi. En daar was dat wellicht nog niet zo. Maar ook in het einde van dit boek, deze brief. In het laatste hoofdstuk zegt Paulus, bij mijn eerste verdediging. Hè, hij moest daar voorkomen, zouden wij zeggen. Bij mijn eerste verantwoording, mijn eerste verdediging, was er niemand bij mij. Dus hij zat daar, hij was gevangen en hij moest voorkomen. En er was niemand met hem, hij was helemaal alleen. Zo snel is dat dus gegaan. Nou, allen in de provincie Azië hadden zich toen al van hem afgekeerd. En wat dat dan precies is, of ze niks meer met Paulus wilden te maken. Of met zijn leer, ja, ik denk allebei, want anders... Anders was zij er wel positiever over geweest, denk ik. Het een vloeit voort uit het ander. Ja, dat is ook zo. Onder andere Phygelus, weet ik veel, en Hermogenes. En wie die gasten zijn, ik heb geen flauw idee. Maar ze komen ook niet vaker in de schrift voor. Dus het enige wat je kan doen dan, is naar de namen kijken, wat ze betekenen. Maar Phygelus is nogal onzeker. Daar zeggen ze van, dat betekent pottenbakken. Maar ook mogelijk ook vluchteling. Nou, dat lijkt me echt iets heel anders. Of je nou de pottenbakker bent. Want dat zou juist een hele positieve betekenis hebben. Want God is de pottenbakker. Maar een vluchteling was hij natuurlijk wel. Hij had zich afgekeerd van Paulus. Ja. En Hermogenes, ja, dat kon nooit goed zijn natuurlijk. Want die stamde af van een Griekse god. De god Hermes. God van de dieven. Maar ook van de handel. Maar ja, ook het christendom zou een business worden. Hè? Dat, voor mij zegt Petrus dat. Ze zullen met gemaakte woorden van u een business, een koopmanschap maken, zegt de Statenvertaling. Nou, dus ik weet niet, Paulus noemt het niet voor niets, maar ja, wat we er exact in moeten lezen. Meer dan dit kan ik er niet van maken in ieder geval. En dan zegt hij, mogen de Heer ontferming, barmhartigheid geven aan het huis van Onesiphorus. We worden wel op de proef gesteld met het uitspreken van wat namen. Maar hierover, over deze man, is hij juist heel positief. Hij zegt ook aan het eind van deze brief, als hij de groeten doet, groet Prisca, hè, Priscilla en Aquila, en het huisgezin van Onesiphorus. Dus die noemt hij ook bij namen. En waarom hij dat doet, ja, dat is gewoon een kwestie van doorlezen. Onesiphorus betekent iets met nuttig, bruikbaar. Wat precies is me ontschoten. Maar we hebben in de brief aan Filemon, die gaat over een slaaf. Die heet Onesimus. En dat betekent ook zoiets als, dat Onesi, dat betekent ook zoiets als bruikbaar of nuttig. Dus Onesiphorus was nuttig of bruikbaar voor of van, nou ja, wat weet ik niet meer precies, maar maar dat hij nuttig was, dat gaan we hier lezen. Mogen de Heer ontferming geven aan het huis van Onesiphorus, want hij verfrist mij vele malen. En hij schaamde zich niet voor mij in gevangenisketen. Deze brieven gaan ook over schaam je dan niet voor het evangelie of voor mij in mijn gevangenschap, zegt Paulus. En hier zegt hij, die Onesiphorus, ja, die schaamde zich niet. Hij verfriste mij vele malen. Hij schaamde zich niet voor mijn gevangenisketen. En de aanmoediging aan Timotheus is dan ook, schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij zijn gevangenen. Nou, Onesiphorus, daar zat het wel goed mee wat dat betreft, want er staat in tegendeel. Toen hij in Rome kwam, zoekt hij mij ijverig. En hij vond mij. Dus die Onesiphorus, die kwam uit Efeze. Die is dus naar Rome gegaan om Paulus op te zoeken daar in zijn gevangenschap. En Paulus zegt, ja, hij verfriste mij daarmee natuurlijk. Ik kan je voorstellen, als je daar gevangen zit, dan is het wel eens prettig om bezoek te krijgen van iemand die ernaast staat. En nou, die Onesiphorus had de reis ondernomen en was Paulus gaan bezoeken en daarmee verfrissen. Integendeel, toen hij in Rome kwam, zocht hij mij ijverig en hij vond mij. En daarop zegt Paulus dan, mogen de Heer hem geven dat hij ontferming, barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. Dat is de wens die Paulus uitspreekt, het gebed. En hij zegt eigenlijk, zoals hij mij vond, laat hem zo ook die barmhartigheid en ontferming vinden in die dag. Hè, wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de Bema, voor het, ja, wat de rechte stoel wordt genoemd van Christus. Op die dag, de dag van Christus. En jij weet heel goed hoeveel hij bedient in Efeze. Want dat lezen we weer in 1 Timotheus. Paulus had Timotheus in Efeze achtergelaten. Met een bepaald doel. Dus die twee kenden elkaar ook. Hè, die zullen, ja, het huis van Onesiphorus, dat zal wellicht een huis geweest zijn waar men samen kwam. Zoals het huis van Jos. En ja, we gaan. We gaan jou ook een bijnaam geven.
Onesiphorus.
Onesios. Ja, dat is waar. Maar zij kennen elkaar dus. Onesiphorus was blijkbaar bekend om zijn bediening in Efeze. En Paulus liet Timotheus daar achter om wat zaken voor elkaar te krijgen. Jij dan, mijn kind, dit, oh ja, we gaan nu van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2. Dat zegt niks hoor, want die hoofdstukindeling die heeft Paulus niet zelf gemaakt. Die is pas van later orde, dus daar moeten we niet te veel waarde aan hechten. Maar het is soms wel makkelijk. En, nou ja, zeker die versindeling natuurlijk. Daar even opzoeken. Ik zei net bijvoorbeeld Johannes 6 vers 63. Nou, zie het maar eens te vinden zonder versindeling. Dus dat maakt het wel makkelijk. Maar het is soms wel, het zet je soms wel het verkeerde been. Dus we moeten af en toe ook gewoon net doen alsof het er niet staat. Maar Paulus zegt in hoofdstuk 2 vers 1, jij dan mijn kind, krijg energie. Griekse woord. En dynamo, daarin kennen we dat ons woord dynamiek, dynamisch, dynamiet ook nog. Heeft allemaal met kracht, explosie, met kracht, met energie te maken. Terwijl er juist ook weer een, dat is altijd wat lastig volgens mij om het te vertalen. Terwijl in het Griekse, je hebt ook een woord, dat is het Griekse energeia en dat is inwerking. Maar de schrift heeft zoveel woorden om de kracht en de macht van God onder woorden te brengen. Het zijn allemaal verschillende woorden en soms komen ze ook in één zin voor. En dan moeten de vertalers in het algemeen hun best doen natuurlijk om vier verschillende woorden te vinden. Naar de sterking van de werkte van zijn macht waarmee hij inwerkt, weet je wel, dan krijg je dat soort verzen. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar hier staat dan dat krijg energie of krijg kracht. Hè, want in, dat woordje en is eigenlijk gewoon in. Dus in werking, in kracht, in. Maar ja, dat is geen Nederlands, denk ik. Maar jij dan, mijn kind, krijg energie, krijg kracht door de genade die in Christus Jezus is. Kijk, genade is dus hetgene wat ons kracht geeft. In alles, hè. Want het is niet in. Ik zit nu even lastig, dus ik heb een beetje genade nodig of weet ik veel wat. Neem bijvoorbeeld bed en genade, dat zijn ook dingen die staan recht tegenover elkaar. De wet legt dingen op, maar genade legt dingen uit. Genade legt uit hoe het is. Ze wijst ons op God, wat Hij geeft, wat Hij ons, hoe hij inwerkt in ons. En wet zegt van ja, jij moet dit en dat. Wijs je altijd weer op jezelf, op wat je tekort komt. Maar genade, dat is hetgene wat ons opvoedt en wat ons kracht geeft, wat ons blij maakt, wat ons onderwijst, waar we alles van kunnen verwachten. En Paulus zegt dan ook, mijn kind, krijg kracht, krijg energie door de genade die in Christus Jezus is. Nou, en in een andere persoonlijke brief van Paulus, die aan Titus, zegt hij dit, want de reddende genade van God kwam tevoorschijn, is verschenen voor alle mensen. Alle mensen kennen dat nog niet, erkennen dat nog niet, maar het is wel verschenen aan alle mensen. Bij de verschijning van Christus Jezus natuurlijk, toen hij opstond uit de doden en het graf leeg achter zich liet. Maar, dan zegt Paulus hier, en het voedt ons op. Het voedt ons op. Dus genade voedt ons op. En andere vertalingen. Ik weet niet hoe de Statenvertaling het hier heeft. Dat stond weer net wat anders, geloof ik. Het onderwijst ons. Kijk. Maar voor mij is het Griekse woord wat hier staat. Pedagogie. Dus ook weer zo'n woord wat wij kennen. Maar dat heeft ook met opvoeden te maken. Dus genade voedt ons op. Genade bouwt ons op, het voedt ons op. Andere vertaling had, het disciplineert ons. Zodat wij, wanneer wij de oneerbiedigheid en de wereldse begeerte loochenen, met verstand, rechtvaardig en eerbiedig in de huidige aion zullen leven. Genade geeft ons ook de kracht om dat wat deze wereld aan begeerten, aan oneerbiedigheid, aan, nou noem het maar op, deze boze aion, wat er allemaal aan ons voorbij komt, om daarin te staan en met verstand, rechtvaardig, dus ook in geloof is dat, hè, want geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid, en eerbiedig, het woord wat daar staat is goede verering, letterlijk is dat een woord dat goede verering betekent, in de huidige aion zullen leven. Want deze huidige aion is boos. Die sleept ons mee. Die, als je niet vaststaat, word je daarin meegesleept. En wat voedt ons dan op in die aion? Genade. Genade is datgene wat ons daarin opvoedt. De reddende genade van God die verschenen is aan alle mensen. En vandaar ook dat Paulus zegt, jij dan, mijn kind, krijg energie door de genade. Of letterlijk staat er zelfs in de genade. Want kijk, door de genade, daar zitten we misschien een beetje in van ja, op het moment dat ik daar een beroep op doe. Nee, wij zouden daarin staan. Zoals wij in Christus zijn, zijn we één met hem. Nou, wij zijn in Christus één met hem, onlosmakelijk verbonden. Dat is onze positie. Nou, in die positie van genade zouden wij ook staan in deze huidige eeuw. Daarin is de kracht, de energie. En dat voedt ons op, enzovoorts, in de huidige eeuw. Nou, dat hoef ik ook niet te zeggen, toch? Dat is ook iets wat je ervaart als de omstandigheden moeilijker worden. En we hebben het de laatste jaren wellicht niet zo lastig gehad. Ik bedoel niet in je persoonlijke leven, maar gewoon in de maatschappij om ons heen, in dit land waar we nog van vrijheid konden genieten. Maar wanneer dat beteugeld gaat worden, wanneer ons beperkingen en maatregelen worden opgelegd, ja, dan wat onderwijst ons dan? Wat voedt ons dan op? Waar zouden we dan in staan? Nou, in genade. Hoe lastig dat ook kan zijn, want wij zijn van nature opstandig. Maar daar is de kracht, in die genade. En wat je van mij hoort, onder vele getuigen, zet dat voor aan betrouwbare mensen. Die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen. Betrouwbaar is ook dat Griekse woord pistos. En dat wordt ook vertaald met geloven. Maar geloven is ook vertrouwen op. Dat is ook met geloven in het algemeen. Nou ja, dat is ook zo'n term die te pas en te onpas gebruikt. Ja, dat is een gelovige. Dat bedoelen we meestal iemand mee die religieus is. Of ja, die geloven ook in God. Ja, die geloven dat God bestaat. Ja, dat zegt de schrift van dat doet de Satan ook. Geloven dat God bestaat. Maar geloven is vertrouwen op wat God gesproken heeft. Paulus zegt, wat je van mij hebt gehoord onder vele getuigen, zet dat voor, vertrouw dat toe aan betrouwbare mensen. Die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren, anderen te onderwijzen. De tijd waarin Paulus dit schreef, was de tijd waarin de schriften nog niet waren gecompleteerd. Dat is logisch, want hij was hier nog aan het schrijven. Dus hiermee was wel alles op papier gezet. Maar van belang was dat het woord zou worden bewaard worden en zou worden overgedragen. En Paulus, ook daar komen we op in hoofdstuk 4. Paulus heeft zich ingezet om de schriften die hij, waartoe hij gesteld was om die te completeren. Paulus heeft zich ingezet, voornamelijk samen met Petrus, in ieder geval lezen we dat in de brief van Petrus, om die schriften bij elkaar te brengen en te bundelen en de kanon van de Bijbel, van de schrift zoals wij die kennen, om die samen te stellen. Zij hebben zich daar als schrijvers en apostelen hebben zij zich daartoe ingezet. Maar daar komen we dus nogal op. Maar in die tussentijd, voordat zover was, zegt Paulus, wat je hebt gehoord van mij, ja, dat moet bewaard worden en dat moet overgedragen worden. En vertrouw dat dan ook toe aan betrouwbare, aan gelovige mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen. Want het is één ding natuurlijk om, je kunt in ieder het evangelie vertellen, in de hoop dat zij, dat hun ogen daarvoor geopend worden en ze die boodschap ontvangen. Maar het is iets anders dan het hele verhaal, zeg maar, wat Paulus te vertellen had, om dat ook over te dragen aan andere mensen. Dat moeten natuurlijk wel gelovigen zijn, omdat zij die schriften ook moeten verstaan en moeten begrijpen en dus overdragen. Leidzame kwaad als een ideale, een goede soldaat van Christus Jezus. Ja, daar heb ik al op gewezen. We hebben het net ook gelezen in vers 8. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer, of voor zijn gevangen, maar leidzame kwaad met het goede bericht, met het evangelie. En ook hier weer in de kracht van God. Wat Paulus net noemde in de genade. Dat is wat de kracht die God ons geeft. Leidt samen kwaad als een goede en ideale soldaat van Christus Jezus. Geen soldaat wordt verwikkeld in de bezigheden van het levensonderhoud, omdat hij hem zal behagen die hem recruteert. Dus Paulus maakt hier de vergelijking. Is die te moeilijk? Ik zie ze moeilijk kijken. Timotheus wordt hier vergeleken met een... wordt gewoon een beeld gebruikt van een soldaat die wordt geworven. Is dat toch? Geworven voor het leger, in dienst genomen wordt van het leger. En Paulus heeft het ook in deze brieven met name over strijd, de goede strijd van het geloof. Dat was dus inderdaad een strijd voor Paulus en ook voor Timotheus, maar wel een goede strijd. Paulus zegt dan ook, leidt samen kwaad als een goede soldaat van Christus, van Christus Jezus. En hij zegt daarbij, geen soldaat wordt verwikkeld in de bezigheden van het levensonderhoud. Dus een soldaat die aangenomen is in het leger, ja, die hoeft zich niet ook die houdt zich bezig met de strijd waarvoor hij ingehuurd is. Maar niet met hoe kom ik aan mijn boterhammetje en mijn maaltijd. Dat zou degene doen die hem aangesteld heeft. Nou, die vergelijking maakt Paulus hier voor Timotheus. Ja, strijd, de goede strijd van het geloof. Nou, dit zijn onder andere twee versen waar je dat vindt. En Paulus noemt hier in dit gedeelte drie voorbeelden. En die eerste is de soldaat. De volgende, en als iemand in een krachtmeting meedoet, dan, de tweede is dus de atleet, dan wordt hij niet gelauwerkranst. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar bij deze. Gekroond zeggen de meeste vertalingen, maar het gaat over een lauwerkrans, zo'n dingetje. Wij zouden zeggen de gouden, zilver en bronzen plak. Hè? Dat zijn de prijzen die nu uitgedeeld worden, maar toen werden daar lauwerkransen uitgedeeld. Voor wat het waard is, denk ik dan. Zo'n plak kan je nog omsmelten en iets leuks mee doen. Maar...
Ik heb daar een rusten.
Ja, je kan je hoofd erop nemen. Maar hij zegt dus, als iemand in een krachtmeting meedoet, dan wordt hij niet gelauwerkranst als hij niet op wettige wijze in de krachtmeting meedoet. Dat woord wettig, daarbij denken we vaak meteen aan de wet natuurlijk, calvinistisch als we zijn, maar dat nomimos, dat komt gewoon van het woord norm. Een strijd, een wedstrijd, die loop je of speel je volgens de normen, volgens de regels. Wij hebben natuurlijk het voetbalspel, dat bij ons dan... Maar ook in de atletiek zijn er regels. Hè? Valse start en in je baan blijven, weet ik veel. Hardlopers zijn doodlopers, dus ik ben er niet zo van. Maar er zijn regels. Nomimos dus is volgens de norm. En dat andere Griekse woord wat er staat, dat hij in een krachtmeting zal meedoen in het Nederlands. Maar kijk, dat is gewoon één Grieks woord. Daar herkennen we ons woord atleet nog in, hè. Atlezen, weet ik veel. Dus daar komt ook ons woord atleet vandaan. En dat heeft dus alles weer met in een krachtmeting meedoen of wedijveren. Maar dat is weer een wat ouder Nederlands woord. Compete in het Engels, competitie. Hè? Dus soldaat, atleet. En Paulus... Gebruik die voorbeelden om ook aan te geven van hoe zijn wandel van Timotheus, zijn loopbaan, de strijd, de goede strijd van het geloof, hoe hij die loop zou lopen. Paulus gebruikt dat beeld van die loopbaan nou best vaak. In Korinthe, in deze brieven. En dus dat is wel een... En ook de volgende, de zwoegende landbouwer moet als eerste van de vruchten nuttigen. He, dus de landbouwer of de boer. Het derde voorbeeld. Wij zeggen geloof ik zoiets als die appelen vaart, die appelen eet. En zo zullen er nogal een paar zijn. Maar Paulus die heeft het daar bijvoorbeeld ook over in 1 Korinthe 9. Dat is wel een mooi gedeelte, want deze schriftplaatsen... Die worden vaak gebruikt, of moet ik zeggen misbruikt, om, tenminste, laat ik het zo zeggen, ik heb dat zelf meegemaakt, om mensen te bewegen om maar geld te geven. Ja, van, nou, we lezen dit en nu komt de collecte, zoiets. Ja, ik heb dat wel meegemaakt. Ook om te verdedigen dat bijvoorbeeld zo'n leider van zo'n kerk, een manager, een oudste heet dat daar, om te verdedigen dat die bijvoorbeeld minder ging werken en dan vanuit de gemeente de organisatie betaald zou worden voor een dag of een paar dagen. Want het staat toch in 1 Timotheus 2 dat de zoekende landbouwer van de vruchten zou genieten. Nou, moet je eens kijken hoe Paulus dat uitwerkt. Want hij doet daar zelf geen aanspraken op. Ook hier is het een kwestie van genade. Hij wist God zorgt voor mij. Dus ik hoef dat aan anderen niet op te leggen. Als ze het geven, oké. Okay. Maar ik hoef het niet te vragen aan anderen. Ik hoef het niet op te leggen aan anderen. Als God het wil geven, dan geeft hij het. En geeft hij het niet, dan is het ook goed. Want hij zorgt toch wel voor me. In 1 Korinthe 9 bijvoorbeeld. En ik lees dat gedeelte later eens goed door. Want het is, Paulus moest tegen die Korintiërs verdedigen dat hij een apostel was. Dat doet hij onder andere in 1 Korinthe 9. En dan zegt hij even een: ben ik dan geen apostel? Heb ik niet Christus Jezus onze Heer gezien? Als ze dan, hij zegt ook even in mijn eigen woorden, als dan iemand een apostel is, ben ik het wel. Want jullie zijn het zegel van mijn apostelschap. Zij waren daar als ecclesia, zij waren daar als groep tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen door de prediking van de apostel Paulus. Hij zegt, nou, als er dan iemand het aanspraak kan doen op het dat hij een apostel is en op het apostelschap, dan ben ik het wel. En dat, jullie zijn het bewijs daarvan. En die Korintiërs bekritiseerden hem blijkbaar. Nou ja, dat lees je door heel die brieven door, dus dat hoef ik niet eens te zeggen blijkbaar. Maar hij zegt dan, wie is ooit soldaat en moet in zijn eigen rantsoenen voorzien? He, ook dat beeld van die soldaat. Wie plant een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Als je een wijngaard hebt met druiven dan, of appels, dan eet je toch druiven of appels? Ja, dat is niet zo vreemd. Als je een boer bent die graan verbouwt, ja, dan eet je toch brood? Ja, dat is zo logisch als wat natuurlijk. Of wie hoedt een kudde zonder van de melk van de kudde te drinken? Nou, dan sla ik een paar versen over en zegt hij, indien wij voor jullie de geestelijke dingen zaaien, weer een ander beeld, ja, hetzelfde beeld van die boer natuurlijk, maar zaaien, is er dan een groot ding indien wij van jullie de vleeselijke dingen zouden oogsten? Dus ja, als wij daartoe gesteld zijn om die geestelijke dingen te zaaien, bij jullie te planten, is er dan een groot ding als wij van jullie de vleeselijke dingen zouden oogsten? Al die vleeselijke dingen, wat ik net noemde, brood, druiven en appels voor mijn part, die dingen die zijn allemaal aan verderf onderhevig. Het gaat allemaal voorbij. En Paulus zegt, ik heb bij jullie de geestelijke dingen gezaaid. Dingen die onvergankelijk zijn, die hun waarde hebben en blijven houden. Is er dan een groot ding als wij van jullie de vleeselijke dingen zouden oogsten? Indien andere deel hebben aan dit recht over jullie, wij niet veel meer. Maar, zegt hij dan, maar wij gebruiken dit recht niet. Maar wij zien erin alles vanaf. Om geen enkele hinder te geven aan het goede bericht, aan het evangelie van Christus. Paulus die zegt, ik heb overal vanaf gezien, ik ben onder iedereen geweest. Ik heb nergens dit recht gebruik gemaakt of mijn recht opgeëist. Van ik ben een apostel, dus jullie zouden mij moeten onderhouden. Hij heeft hij nergens gedaan. Hij zegt, we zien erin alles vanaf om geen enkele hinder te geven aan het goede bericht van Christus, aan het evangelie van Christus. Want het evangelie, dat zegt hij straks, dat lees ik ook, is een boodschap om niet, in genade. Dus Paulus die deed geen aanspraak op dingen, die leefde uit genade en die bracht een boodschap om niet en daar leefde hij ook uit. Zo schrijft ook de Heer voor dat zij die het goede bericht aankondigen, van het goede bericht zullen leven. En hij zegt ook in dit gedeelte, het staat al in de wet. Gij zult de dorsende os niet muilbanden. Oftewel een os die een dorse is, die mag zijn graantje meepikken om het zo te zeggen. Zegt Paulus retorisch, Schrijft God dit dan voor de ossen? Zorgt God voor de ossen of zo? Nee, tuurlijk niet. Dat is om ons het wil geschreven, zegt hij. Dat is, het een is een beeld van het ander. Omdat jullie zouden weten ja, hoe, in hoe in deze situatie te handelen. Zo schrijft ook de Heer voor dat zij die het evangelie aankondigen, verkondigen. Ook mooi, hè? Het evangelie aankondigen. Het is geen boodschap van als jij nou doet, dit doet, dan is het een evangelie. Nee, het evangelie wordt aangekondigd. Net als vroeger in de kerk, dan kreeg je eerst een rijtje afkondigingen of aankondigingen. Nou, dat was, het waren geen boodschappen waarop je kon reageren, dat waren mededelingen. En dit evangelie is ook een mededeling. Paulus, vandaar dat die term aankondigen. Zo schrijft ook de Heer voor dat zij die het goede bericht aankondigen van het goede bericht zullen leven. En dan gaat hij weer. Ik schrijf deze dingen niet, opdat het zo met mij zal gebeuren. Want het is mijn ideaal eerder te sterven dan dat iemand mijn roem leeg zal maken. Paulus zag er dus een eer in, roem, dat hij geen aanspraak maakte op de dingen waar hij recht op had. Op levensonderhoud dus. Hij zegt, ik zei weliswaar het geestelijke en ik zou er mijn recht op kunnen laten gelden om van het stoffelijke gebruik te maken. Hij zegt, maar ik maak er geen aanspraak op. Als hij het ontving, dan maakte hij gebruik van die genade. Maar hij zegt, ik zou nog eerder sterven dan dat ik mijn eer, namelijk het voor niets doen, dat ik die leeg, dat ik die ijdel zou maken. Dan ga ik nog liever dood van de honger, zegt hij. Ja, dat is sterk hoor. Terwijl dit gedeelte juist altijd wordt gebruikt om de collectezak vol te krijgen. Nou, terwijl de boodschap dit is van ik zie er een eer in om dit evangelie van genade om niet, om dat ook om niet te verkondigen. Dus ik, vandaar dat we ook, nou ja, dit is niet het moment van de collecte in ieder geval. En daarom vind ik het ook mooi als er mensen zijn die het woord onderwijzen, die het evangelie, het goede bericht willen delen en daar hun werk van maken. En toch niet om geld vragen. Want dat is precies hoe Paulus het ook deed. En God zorgt toch wel voor je. Dus en als God wil dat jij je werk voort kan zetten, nou, dan komt het allemaal goed. Wat is dan mijn loon? Want hij had wel loon, maar niet... niet van die Korintiërs. En hij zegt, mijn loon is dit, dat ik wanneer ik het evangelie breng, het goede bericht breng, het goede bericht om niet zal plaatsen. Dus mijn loon, mijn eer ook, hè, want hij zegt, ik zou eerder sterven dan dat iemand mijn roem leeg zou maken. Maar mijn loon, mijn eer is, dat ik wanneer ik het evangelie breng, dat evangelie om niet zal plaatsen. Om niet zo stellen, om niet zo aankondigen. En hij zegt om mijn autoriteit, mijn macht, mijn volmacht die ik heb als apostel, want een apostel is een gevolmachtigde, om mijn autoriteit in het goede bericht niet ten volle te gebruiken. Dus Paulus had bepaalde rechten, kon beroep doen op bepaalde zaken, maar hij deed het niet. En dit is de reden dat hij het niet deed. Omdat het evangelie een boodschap is om niet. En hij er zijn eer in zag om het ook om niet te brengen. Ik vind het echt een fantastisch gedeelte. Als je daarover nadenkt en hoe anders gaat het in de praktijk. Maar dat weten we allemaal wel, denk ik.
Rundpredikers.
Ja, maar ik ben ooit verhuisd van Ridderkerk naar Hendrik Ido Ambacht. De eerste die voor mijn deur stond was een ouderling van de plaatselijke kerk. Omdat ik blijkbaar nog ergens ingeschreven stond voor vroeger van de kerk. En ik kreeg een brief of ik per omgaan een bedrag over kon maken.
Vrijwillige bijdrage.
Ja, de vrijwillige verplichte bijdrage, zeg maar. Ik van, nou, dan... Nee, want stel je voor dat je meer wil geven. Nou ja, dat soort dingen dus. Maar eigenlijk is dat het nieuwe normaal. Om die term maar eens te gebruiken. Nieuw na Paulus, zeg maar. Hè? Dat is al snel, zo is het al snel gegaan in het christendom. En volgens mij nooit meer anders geworden.
dienstknecht is zijn loonwaardig, hè?
Ja, ja, de arbeider is zijn loonwaardig. Ja. Ja, dat is hij ook, alleen de vraag is, verwacht je dan van dat God het in genade schenkt, of laat je je rechten erop, je zogenaamde rechten erop gelden? En Paulus was een gevolmachtigde, de woorden die hij spreekt, die zijn ook, hij is door God daartoe aangesteld als een afgevaardigde, een apostel van de natie. Maar die ambten, om het zo te zeggen, die functies, die kennen we nu ook niet meer. Paulus was een apostel, was ook nog eens de laatste, zegt hij. Nou, daar komen we ook nog op in deze brief, dus ik ga maar gewoon verder. Versta wat ik zeg, zegt hij. Begrijp wat ik zeg. Hey, wie noemde net het woord metanoia? Dat was jij. Nou, dit eerste woord, noia, noe, dat is dus versta. Dat heeft met denken, met begrijpen te maken. En metanoia is een verandering van het denken, een verandering van begrijpen, dus bezinning. Versta wat ik zeg, want de Heer zal jou in alles inzicht geven. Paulus heeft het vaker, bijvoorbeeld in de Colossensebrief over geestelijke wijsheid en inzicht. Wijsheid en geestelijk inzicht. Maar dat had Timotheus nodig om te begrijpen, te verstaan wat die loopbaan was van die goede strijd van het geloof. Maar ook om te begrijpen dat God voor hem zorgt. Want daar gaan die voorbeelden over, hè, van een soldaat, een atleet en een landbouwer. Die voorbeelden die hij hier noemt. En God zou voor hem zorgen en hij zou ook het lijden aanvaarden en verduren. Dat is de boodschap die Paulus hier in deze dit eerste hoofdstuk en dit tweede hoofdstuk ook naar voren brengt. Het lijden te aanvaarden, kwaad te lijden samen met het evangelie enzovoorts. Net als Paulus, want die was zelfs al een gevangene. En we lezen dat Timotheus ook gevangen later is genomen. Later is gevangen genomen. Want in Hebreeën 13 staat dat Timotheus net losgelaten is. Dus toen was hij alweer vrij. Dus dat ook Timotheus is dat allemaal overkomen. Maar daar had hij dus wijsheid en geestelijk inzicht voor nodig. Herinner je dat Jezus Christus, die uit de doden opgewekt is, uit het zaad van David is, na mijn evangelie, na mijn goede bericht. Hè? Kijk, Paulus heeft het hier over die loopbaan, hè, die atleet of die soldaat die in die strijd was aangenomen. De landbouwer die zijn werk deed. En hij zegt, herinner je daarin dus, daar gaat het over, in die loopbaan dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. In die loopbaan zou Timotheus dat doel voor ogen houden. En dat doel, daar had hij al over gesproken in hoofdstuk 1. Christus Jezus doet de dood teniet. En hij brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht door het evangelie. Nou, herinner je, hou je dat in gedachtenis, in dat kwaad lijden, in dat, ja, in alle ellende die je gaat overkomen, om het zo te zeggen. Want dat is ook hetgene wat kracht geeft, hè? Die in de genade die jouw energie geeft, zei hij een paar versen terug. Herinner je dat Jezus Christus, staat er, die uit de dood opgewekt is, het staat er gewoon kort, herinner je Jezus Christus opgewekt zijnde uit de doden. Zo staat het. Dat is de focus. Dat hij uit het zaad van David is. Uit het zaad van David. En ja, Paulus noemt hem in 1 Timotheus 2 de mens. Christus Jezus. En hij, ja, dat weten we natuurlijk allemaal, ook hij heeft kwaad geleden. En dat vinden we bijvoorbeeld ook in Hebreeën terug. Hè? Ook, daar gaat het ook over die loopbaan. Hij heeft het kruis verdragen, de schande veracht. En van lijden tot heerlijkheid. Daarom is hij gezeten aan, nou, enzovoort. Paulus zegt in Romeinen 1 bijvoorbeeld, ook, refereert hij ook, hè, aangaande zijn zoon die voortkomt uit het zaad van David, naar het vlees. Dus dat gaat de uit het zaad van David, dat is Jezus, naar het vlees. Dus het gaat over zijn menselijke wandel. Ja, daarin heeft hij kwaad geleden. En nou, die heeft hij veracht, die schande heeft hij veracht. Ja, naar mijn evangelie, mijn goede bericht, hè, waarvan hij zegt, ik werd daartoe geplaatst. Als heroud, afgevaardigd, apostel en leraar van de natie. Je ziet dat de dingen telkens ook in elkaar grijpen, op elkaar teruggrijpen. Naar mijn evangelie. Echt heel sterk hoor, wat Paulus zegt. Mijn evangelie. Deze boodschap. Waarin ik kwaad leid tot aan de boeien toe. Als een misdadiger. Ja, dat zei ik al. Paulus was een gevangene. En dan die woorden. Waar ik dan maar mee wil. Deze Bijbelstudie ook mee af wil sluiten. Want dan houden we de rest van hoofdstuk 2 voor de volgende keer. Want dat zijn nogal ook wat versen die wat aandacht verdienen. Waarin ik kwaad leid tot aan de boeien toe. Als een gevangene, als een misdadiger. Kijk, Paulus bracht het evangelie van de genade van God. De redding van heel de wereld. God die de alle vijandschap teniet doet. Leven en onvergankelijkheid aan het licht bracht. En het, de mooiste boodschap die je kan voorstellen. Er is niks moois. Hoop voor heel de schepping. En zijn. En hij kwam in de boeien in de gevangenis als een misdadiger. Hij bracht de boodschap van de mooiste, de grootste daad uit de menselijke geschiedenis. Van Christus Jezus, die ondanks dat men hem aan een kruis nagelde en doodde. Uit die dood, dat God hem uit die dood opwekte om deze hele schepping door het bloed van de kruis met zichzelf te verzoenen. En zijn lot was het lot van een misdadiger. Precies het tegenovergestelde. Nou, daar heb je genade voor nodig om daarin te staan en om dat kwaad lijden te verduren. Waarin een kwaad leidt tot aan de boeien toe als een misdadiger, maar het woord van God is niet gebonden. Precies. Paulus was, ja, dat, ook dat weten we, Paulus heeft juist in deze positie van gevangenschap, van boeien, van gebondenheid, heeft hij de mooiste brieven geschreven. De brieven met de hoogste geestelijke waarheden, om dat zo te zeggen. Hè, in het begin, in zijn eerdere brieven, heeft hij die zaken genoemd, aangestipt, maar juist in Efeze en Colossense bijvoorbeeld, daar werkt hij dat helemaal uit. En dat zijn brieven die hij heeft geschreven in gevangenschap. Dus juist als de misdaad het grootste is, als de binding het grootste is, zeg maar, dan gaan juist alle registers open. En dat zou ook ons moeten mogen bemoedigen. We moeten niks, maar dat zou ook ons mogen bemoedigen. Als de. Ook wij zijn. Nou ja, we zijn in ieder geval meer gebonden aan maatregelen en dergelijke dan dat we een paar maanden geleden waren. Heel wat meer. En wellicht dat het einde daarvan ook nog niet in zicht is, of dat het allemaal nog erger wordt. Nou, dan mogen we weten, het woord van God is niet gebonden. Waar sta je dan in de huidige aion? In de genade, dat is hetgene wat kracht heeft. Dan gaan we het voor nu bij laten. En dan gaan we volgende keer verder in 2 Timotheüs 2 vers 10.